Voordat ik naar het gedeelte ga wat het thema is, wou ik even aanhaken bij wat de broeder zei. Hij had het over de weg van David. En dat richtte mij op een tekst die ik van de week las over Paulus, die doordat hij bij de Joden een toespraak mocht houden in Handelingen 22, spreekt hij ook over die weg. En ik lees u die tekst. U hoeft het niet op te zoeken, want ik ga straks nog naar Handelingen. Of naar de tweede, eerste Korinthebrief. Maar hier staat, ik heb deze weg ten dode toe vervolgd door mannen en vrouwen in boeien te slaan en gevangen te zetten. Dus voordat de volgelingen van de Heer Jezus christenen genoemd werden, noemde Paulus ze mensen van deze weg. Wist u dat? Dus in Handelingen wordt dat gezegd, mensen van deze weg. En zij volgden de Heer Jezus. En die weg is een andere weg die de vijanden van ons, of de vijanden van deze wereld, of de overheersers van deze wereld gaan. Wij hebben een hele andere route. Onze route gaat omhoog. En de route van de mensheid als zodanig, ja, het spijt om te zeggen, maar die gaat nou eenmaal naar beneden. Wij hebben een weg die naar de Heer toe gaat. En die gaat wel met hindernissen. Over hindernissen, smalle weggetjes en langs ravijnen. Maar hij leidt ons. En hij laat niet toe dat wij vallen en houdt ons in zijn hand. Dat is die weg. Ik vond het toch wel opmerkelijk. Maar iets verderop, excuses dat ik een beetje uitweid, maar het triggerde me wat de broeder zei, lezen wij dat Paulus voor de raad is. En dan krijgt hij te maken met een enorme druk van de Farizeeën. En dan staat hij eigenlijk zo onder druk dat hij zelfs erkent dat hij een beetje een grote mond heeft opgezet tegen de hoge priester. In Handelingen 23 is dat. En dan is Paulus een sluw man natuurlijk ook. Hij weet een beetje wat voor mensen hij voor zich heeft. En dan weet hij dat daar Herodianen, Farizeeën en Sadduceeën bij zijn. En dan gooit hij de knuppel in het hoenderhok. En dan begint hij over de opstanding. En wat gebeurt er dan? Dan is Paulus niet meer in beeld en dan slaan ze elkaar bijna de hersens in. Want dat is wat de mensen doen. Ze maken strijd met elkaar. Ze zijn het niet met elkaar eens. Het opmerkelijke is, als de Heer Jezus met dezelfde groepen mensen in gesprek is, zijn ze het over één ding eens, hoewel ze het met elkaar echt niet eens zijn. Jezus moet dood. En Sadduceeën en Farizeeën en ook Herodianen, elkaars bloedvijanden. Want Herodianen waren volgelingen van Herodes. Was een wereldse koning, had niets met de Heer Jezus te maken, echt niet. De Sadduceeën geloofden niet eens in de opstanding. En de Farizeeën, nou, Paulus was er een. Dus het waren allemaal vijanden die de Heer tegenover zich had, maar die waren het over één ding eens. De Heer Jezus moest sterven. U weet ook, ik ken een paar teksten nog, misschien nog wel leuk om toch even te lezen, dan weet je wat ook de Heer tegenover zich had. Wij denken dat de Heer, nou ja, misschien weten we het ook niet, misschien weten we het ook wel, maar de Heer had altijd verdeeldheid om zich heen. Niet alleen tegen hem, maar ook die mens onder elkaar. En dat is ook het kenmerk van de wereld waarin we leven. Ze zijn allemaal verdeeld. Het lijkt alsof wij één grote vijand hebben, maar wij hebben allemaal vijanden die het ook met elkaar niet eens zijn. Want ik denk, als ze straks ons kwijt zijn, slaan die ook elkaar de hersens in. Snapt u wat ik bedoel? Maar dat doet de duivel. Die is gewoon één grote chaot. En ik heb hier een tekst in Marcus 3. En dat gaf ik even mee om aan te geven, we kunnen wel denken dat wij alleen staan en dat de wereld onze grote vijand is. Maar onderling, lieve mensen, zijn ze het ook niet eens. En daarom hou je er verre van buiten en richt je oog op die weg die wij gaan moeten. En laat de rest maar over aan hun. Dat bedoel ik een beetje te zeggen. Maar dit is wel heel interessant, want hier lees je in Marcus 3. Dan heeft de Heer iemand genezen. En dit is nog maar het begin van alle valstrikken, maar dan zeggen die Farizeeën in vers 6, Marcus 3 vers 6, en de Farizeeën gingen heen en pleegden terstond met de Herodianen, vijanden, hè, overleg tegen hem ten einde om Jezus om te brengen. Vind je dat niet opmerkelijk? Dus de Heer brengt vrede, is de profeet die Mozes aangekondigd heeft, brengt verlossing, is een liefdevolle heiland, geneest mensen. En ze willen hem eigenlijk pakken en dan die mensen die het normaal gesproken helemaal niet met elkaar eens zijn, lees het maar eens na, Herodianen en Farizeeën. En dan komen er nog de Sadduceeën bij, dat waren vrijzinnigen, moest niks van de opstanding hebben. En met elkaar zijn ze het eens, Jezus moet dood. Nou, en daar, in die wereld leven ook wij uiteindelijk. Want Paulus zegt, in Galaten, ja, soms dan weet ik gewoon helemaal niet meer waar ik het ook over zou hebben. Maar dan triggert mij dat allemaal. En dan denk ik, in Galaten lezen wij in het begin, ik hoop dat u mij nog steeds kunt volgen. In Galaten zegt Paulus dat de Heer Jezus ons getrokken heeft, nou, ik hoef het niet allemaal op te zoeken, uit de tegenwoordige boze wereld. En daar staat eigenlijk aion. En dat betekent zoiets als het is de dimensie, het is de tijd waarin we leven, maar ook de tijd geest. En als je begrijpt dat de Heer ook in zo'n tijd leefde van vijandschap, dan begrijpen wij ook dat als je daar uitgetrokken bent en overgeplaatst bent in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde, dat je een andere weg volgt. Dat je ook een andere koning hebt. En dat je de rest achter je laat, die het toch ook niet met elkaar eens is. Snapt u? Het is gewoon één grote slangenkuil. En de Heer noemt de één de vos, dat zegt hij van Herodes. Zeg maar tegen die vos wat ik aan me doe. Dat zegt hij tegen de volgelingen van Herodes, Herodianen. Zeg maar tegen die vos. Tegen de anderen zegt hij slangengebroed. En weer een ander noemt hij witgepleisterde graven. Dat zijn de drie categorieën die met elkaar het niet eens waren en de Heer samen wilden doden. En waar ik vanmorgen graag met u over wil hebben, dat is 1 Korinthe 15. Ik heb een omweg gemaakt, maar ik hoop dat u me dat vergeeft. 1 Korinthe 15, en dan wil ik graag beginnen, want ik wil niet het hele stuk lezen, bij vers 20. Misschien een beetje vooruitgrijpend op Pasen, want dat hebben we binnenkort. Maar wij leven altijd vanuit de opstanding. Dus voor ons hoef je niet per se één dag heel met nadruk Pasen te vieren. Want wij leven uiteindelijk elke dag vanuit de opstanding, toch? Dus wij zijn kinderen van een opgestaande Heer. En dan lezen we in 1 Korinthe 20 en dan gaat het mij eigenlijk vanmorgen over Christus heeft een koningschap. Christus is koning, Christus wordt koning. En de volgorde die in de Bijbel daarvan staat, hoe het profetische woord ons de een en ander van zegt. Dus ik kom vanmorgen ook de profetieën voorbij. En dat is een prachtige route. Dus ik ga u vanmorgen ook door in rap tempo door de Jesaja heen. Ik hoop dat u me vergeeft. Als u het opschrijft, schrijf de tekst rustig op, want ik heb er nog een heel rijtje. Maar als ik op een gegeven moment knikkenbollende mensen zie, dan hou ik er wel mee op. Maar het is erg boeiend als je weet wat onze weg inhoudt, de weg van de Heer. En dan moet je je ook daarop focussen en dan wordt de rest wordt vanzelf wat minder belangrijk. Dat richten wij ons op de Heer. En dan lezen we in 1 Korinthe 15. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en als eersteling van hen die ontslapen zijn, wel nu, terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanden der doden door een mens. De een was Adam, de ander was de Heer Jezus. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. We begrijpen dat het gaat om de gelovigen. Hè? En dan lees ik in vers 23 en daar gaat het mee om. En hier zet ik de toon van de ochtend. Maar ieder in zijn eigen rangorde, volgorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, dat zijn de gelovigen, de gemeente, die op hem wachten, die hem verwachten. En dan een enorme sprong, daarna het einde, wanneer hij het koningschap, wat hij dus na die komst ontving, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer hij namelijk, zeg ik, alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben, want, en we weten dat het is nadat hij gaat komen, want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontroond wordt is de dood, want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer hem alles onderworpen is, zal ook de zoon zelf zich aan hem onderworpen die hem alles onderworpen heeft, opdat, en daar verlangen wij naar, opdat God zij alles in allen. Daar gaat het naartoe. En ik herinner me u de tekst die de Heer Jezus zegt wanneer hij het evangelie verkondigt aan de Joden, dat hij zegt, ik heb ook nog andere schapen. In Johannes zegt hij dat. Maar die zijn niet van deze kudde. En die moet ik ook het evangelie brengen, zegt hij. En het zal worden één herder en één kudde. Dus onder de Heer Jezus zal het worden één herder en één kudde. En dat is ook de bedoeling, dat er eenheid komt, eensgezindheid, dat de verdeeldheid er op de lange termijn, en dat duurt denk ik nog minstens 1000 jaar, echte eenheid, volledig zij, opdat het daarheen gaat, opdat God zij alles in allen. Is dat niet een geweldig mooi contrast met wat we nu beleven in de boze wereld? Ik heb het alleen maar over de boze wereld. Waar, en ik heb u dat net geschetst, enkel en alleen machtsvertoon is, ergernis naar elkaar. Het was in de tijd van de Heer Jezus al zo. Paulus maakte daar net, ik vind het een beetje humoristisch, gewoon gebruik van. Hij legt dat gewoon boven. Stelt u zich voor, hij heeft tegenstanders die hem als het ware uit de weg willen ruimen, deze Paulus. Want hij verkondigt het evangelie en de Joden wilden hem doden. En dan zijn ze drie groepen het met elkaar eens. En dan één opmerking en het blijkt dat ze het met elkaar al helemaal niet eens zijn. En dat is de wereld waarin de Heer Jezus, maar ook wij leven. En nogmaals met gelaten, wij zijn daar uitgetrokken. Wij horen eigenlijk niet meer bij die wereld. Wij horen bij de weg van Jezus. En die heeft een hoopvolle toekomst. En die gaat uiteindelijk volgens 1 Korinthe 15, weliswaar via een route die duurt in mijn beleving nog zeker 1007 jaar, kan niet anders. Hè? Misschien wordt het nog wat langer, maar korter niet. Dus qua klimaat wil ik ook helemaal niks van zeggen, denk ik, nou ja, ze zoeken het ook maar uit. Maar de Heer heeft echt iets anders voor ogen. En uiteindelijk, lieve mensen, is het opdat God zij alles in allen. Dat is onze hoop. En Petrus zegt, ik hoef je dat ook niet onder herinnering te brengen, wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar enkel gerechtigheid woont. Niet heerst. Let op, Johan de Heer zei, daar zitten verschillen. Hè? Je kunt heersen met een genadetroon, maar dan onderwerp je nog mensen met tegenstand. Maar waar we uiteindelijk naar onderweg zijn, dat is dat alles vervuld is met Christus. Alles is vervuld met zijn licht. Daar is geen tegenstelling meer. Er is geen tegenspraak meer. De Duitsers zeggen, het is één licht. Er is geen wanorde. En dat is ons deel. Daarin zijn wij op weg. En ik denk ook dat dat Nieuw Testament is ook de weg is waar wij op horen te wandelen. Eén oogpunt, de Heer Jezus, die voor ons allen stierf, die voor ons allen zijn leven gaf en nu nog, we zongen het geloof ik net nog, die nu voor ons bidt en pleit, was het laatste lied niet? Een van de coupletten? Sommigen weten het helemaal niet meer. Ja, ik weet het zeker. De laatste geloof ik. Maar in ieder geval, en anders de ene laatste, waar het duidelijk stond, zongen we samen, dat hij nu voor ons bidt. Stelt u zich voor, uw leven is in moeite. U zit op die woeste weg, waar we net ook over hoorden, ook David. Hè, en u denkt, ik ben helemaal alleen. En ondertussen is er één die voor u bidt. Dat zegt de Bijbel in Hebreeënbrief. Hij leeft om voor ons te bidden, staat. Kun je dat voorstellen? Het is niet, als hij tijd over heeft, dan denkt hij nog aan zijn kinderen daar beneden. Nee, hij leeft om voor ons te bidden. Het is zijn levensdoel, mag ik het zo zeggen? Het is zijn bediening. Hij is de opgestane Heer die nu voor u en voor mij bidt. Waarom? Nou, om ons bekwaam te maken, om te zorgen dat we trouw blijven aan hem, om te zorgen dat we gevoed worden, om te zorgen dat wij onze hoop op hem houden, als we maar vertrouwen op hem. Hij zorgt voor ons, maar dan is het wel ons hart wat naar hem zou moeten overgaan. Naar hem zou moeten toegaan. In die gedachtes wilde ik graag vanmorgen met u wat teksten lezen. En dat koningschap, wat hier Jezus het over heeft, daar is al het een en ander aan discussies. Want in de Bijbel vinden we daar in Matteüs 21, dus u moet even met mij terugbladen, een paar Bijbelboeken. In Matteüs 21 is daar al sprake van over een koningschap. Want de Heer Jezus kwam tot het zijne en het zijne heeft hem niet aanvaard, zegt de Bijbel. Maar allen die hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En bij die kinderen Gods lezen wij in de Hebreeënbrief, maar niet alleen, maar ook in de Romeinenbrief, dat als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Hè? En als we erfgenamen zijn met Christus, zijn we ook mede-erfgenamen met hem. Nou, in die toon moet u vanmorgen een beetje gaan denken. Wij zijn mede-erfgenamen van hem. Waar zijn we dan mede-erfgenamen van hem? Nou, met wat hij erft. En dat is in ieder geval een koninkrijk. Dat is in ieder geval daar waar hij koning is. Waar hij dus met zijn koningschap en zijn kracht, en ook met zijn koperen boog, armen, dat hij daarmee zijn vijanden onderwerpt. Daar begint dat mee. Dat is nog een strijd die gaande is. En ik probeer vanmorgen met u mee te denken, dat u begrijpt dat wij niet in die zin slachtoffers zijn van het huidige klimaat, de tendens waaronder we leven, maar wij zijn daar uitgetrokken. Hè? En wij horen bij een ander koninkrijk thuis. En dat koninkrijk is bestemd om straks, en dat lazen we net in 1 Korinthe 15, om straks alle vijanden te onderwerpen. Kunt u zich dat voorstellen? 1 Korinthe 15, hè? Nog even terug dan. 1 Korinthe 15 zegt, want hij moet, en ik probeer u er naartoe te brengen dat we straks zien dat wij daar deelgenoot van zijn geworden. Dus van dat werk wat Christus in de toekomst doet. Wij lazen in 1 Korinthe 15, want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. En ik wil het heel eenvoudig houden vanmorgen. Hij wordt koning en wij zijn kinderen. En als we kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen, mede-erfgenamen met Christus. Stel u zich voor, nu bent u misschien nog hinkend en kreupel en zwak en misselijk en noem maar op in deze wereld. Maar we zijn straks heel wat anders. Wij zijn straks met hem. En we zullen met hem dat plan Gods, wat in de toekomst zich uitvouwt, zullen wij met hem deelachtig zijn. Dat is een mindset, dat is een andere manier van denken, waar ik u vanmorgen iets in wil prikkelen. Het gaat dus niet dat wij die weg gaan, maar wij gaan die weg. En uiteindelijk leidt het ertoe, God alles in allen. Dat is een heel ander iets als de strijdende partijen die wij hier om ons heen hebben. Wij hebben een heel andere koning. Die is daar niet mee bezig. En nu lezen wij in Matteüs 21. Wanneer de Heer Jezus ze onder ogen brengt dat zij hem verwerpen. Want ik las net al dat ze hem wilden doden, hè, in Markus 3. Maar hier gaat het gewoon op dezelfde manier verder. En dan heeft hij een oordeel, dan zegt hij in vers 43 van Matteüs 21. Daarom zeg ik u, Matteüs 21 vers 23, omdat zij hem, de steen. Nou, laat ik maar beginnen in vers 42. Jezus zei tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften, dat was ook een psalm. De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. Het is van de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Met andere woorden, de Heer Jezus, de hoeksteen, werd door de bouwlieden, kies maar een van de drie uit, Farizeeën of Sadduceeën of wat dan ook, maar door het volk, de leiders van het volk, afgewezen. En dan dit oordeel. Daarom, ik zeg u dat het koninkrijk Gods van u weggenomen zal worden en gegeven zal worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Nou, terug naar Johannes, het evangelie van Johannes, daarin zegt hij, hij kwam tot het zijne en het zijne heeft hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, en er zit een deel hier, hun heeft hem macht gegeven om kinderen Gods te worden. Uiteindelijk tot zonen gesteld. Maar dat betekent dus deelachtig aan het werk wat we net in 1 Korinthe 15 lazen. Ziet u waar wij onze ogen op moeten richten? In ieder geval onze harten mee moeten vullen, dat is met het woord van God, wat ons de weg wijst. En niet voor uw dagelijks handelen alleen, maar op de lange termijn zeker. U bent koningskinderen. U bent getrokken uit de klauwen van de Satan. U hebt onvergankelijk leven ontvangen, opgestaan uit de dood. Wij zijn eerstelingen naar Christus. opgestaan uit de dood. En daarmee horen wij bij een andere, mag ik zeggen, natuur. Een andere dimensie, een ander koninkrijk. En daar gaat het hier over. Dat is nogal wat. Dan heb je heel veel dingen, heb je al achter je gelaten. Dan zeg je, nou ja, doe maar, dan gaat het nog wel even goed, zeggen ze bij ons. Maar straks dan heb ik toch een geweldige toekomst. En als we dit lezen hier, dat dat koninkrijk God dus bij het volk van de Joden weggenomen is. En we weten dat het nu terecht is gekomen bij de heidenen, bij ons. Want daar is Paulus ook mee bezig om het evangelie daar te verkondigen. Dan koesteren wij dat en dan richten wij ons erop. En dan voorafgaande aan die tijd heb ik me voorgenomen om eens met u na te denken over de Bijbelteksten die ons spreken over de komende periode waarin Christus op deze aarde regeert. Wat voor kenmerken dan genoemd worden? En dat leek mij mooi om daar eens enkele momenten met u mee bezig te zijn. Dus ik wil graag u voorgaan naar het Oude Testament. En dan begin ik in 2 Samuel 7. Want daar ligt eigenlijk de oorsprong van de belofte aan David. En u weet, er is in de Bijbel sprake van David en ook sprake van een zoon van David. En dat is niet dezelfde, dat is ook niet Salomo, maar dat is de Heer Jezus. Want zo wordt hij ook genoemd, hè? Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En dat is de Christus. Maar in 2 Samuel 7, dan vinden we eigenlijk... En ik heb het hier denk ik al wel eens gelezen, dan vinden we de profetie die Nathan meedeelt aan koning David. En ik begin in vers 10. Nee, dat doe ik niet. Ik begin bij de profetie. Dat is vers 8. Nu dan, dus 2 Samuel 7, vers 8. Dit is de basis, dit is de grondlegging voor de profetie aangaande het rijk van Christus op aarde. Waar we in Korinthe net lazen dat hij dat eerst moet doen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gesteld zal hebben. Dat is wat hier dus de grondslag is. Goedemorgen. 2 Korinthe 7. Of 2 Samuel 7. En dan begon ik van vers 8. Dan. Zo moet gij spreken tot mijn knecht, tot David. Zo zegt de Heer, de Heerscharen. Ik heb u gehaald uit de weide van achter de schapen om vorst te zijn over mijn volk, over Israël. Ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt. Al uw vijanden heb ik voor u uitgeroeid. Ik zal u een grote naam maken gelijk de grootte der aarde. Ik zal u een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël, en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het weer opgeschrikt wordt en boosdoeners het onderdrukken, zoals vroeger. Ik stop even. Dit is eigenlijk ook profetisch voor de toekomst van het Rijk van Christus. Hè? Dit zijn allemaal kenmerken die je herkent in het Rijk van Jezus als hij het opricht. De Heer Jezus als hij terugkomt. Als hij zijn koningschap aanvaardt. En als hij de volkeren aan zich onderwerpt. Want zegt Psalm 2. Hij zal ze stuk slaan als pottenbakkerswerk. En hij zal heersen. En we weten dat de Bijbel zegt dat dat gelijk zal zijn met het binden van Satan. En daarvan staat dat het 1000 jaar duurt. Want dan zijn we in een sectarisch idee, wat vroeger gezegd werd sectarisch. Want dat mocht je niet zeggen, want dan hoor je bij de Giliasten. En Augustinus zei al van dat het 1000 jaar vrederijk toen al aangebroken was. Maar als je een beetje verstandig bent en wel hebt opgelet, zijn die 1000 jaar sowieso al voorbij. En is de vrede waar we straks over gaan lezen wel heel ver te zoeken. Dus ik weet niet of men daar inmiddels op teruggekomen is, maar wij proberen het woord letterlijk te nemen en ook te begrijpen. En we zijn toch wel een andere mening toegedaan. Maar goed, we worden dan, in het verleden werden we secten genoemd. Dus dat zeg ik dan maar gelijk met een glimlach. Maar dan staat er, in vers 11, sedert de tijd dat ik de richters over mijn volk aangesteld heb. En zegt hij, ik zal u rust geven van uw vijanden, ook kondigt de Heer aan. Want de vraag was, en nu stop ik even. De vraag was, en dat was de aanleiding, dat David zei, Heer, ik wil graag voor u een tempel bouwen. Dat wou de Heer, dat wou hij graag. En toen zei de profeet aanvankelijk, doe wat je in je hart hebt. Maar dan moet je het voorgelezen. Dus dat is het verband. Dus David zei, ik wil graag een tempel bouwen voor de Heer. Nou zei Nathan, doe wat je in je hart hebt. En hij keerde zich weer om en ging ze weg. En 's nachts zei de Heer tegen Nathan, dat moet je niet zeggen. Je moet dit zeggen. Snapt u? Dus er wordt iets omgedraaid. En wat er nu staat is heel boeiend, want dat is eigenlijk de aanvang van waar ik met u naartoe wil. De Heere zal u een huis bouwen. Dus niet, gij zult voor de Heer een huis bouwen. De Heer draait het om. Hij zegt, ik zal voor u een huis bouwen. Dat zegt hij hier. De Heer zal voor u een huis bouwen. Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vader te rusten zijt gegaan, dus wanneer je bent overleden, dan zal ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden en ik zal zijn koningschap bevestigen. Deze zal mij hem een huis bouwen. En dan zeg je, nou, dat is Salomo geweest. Dat was ook zo. Maar dat is niet de hele waarheid. Snapt u? Het is over Salomo heen een profetie naar de Heer Jezus, die een eeuwig koningschap zou opzetten. Lees maar mee. En ik zal zijn koninkrijk voor immer bevestigen. En ik zal hem tot een vader zijn, hij zal mij tot een zoon zijn. Het gaat over de Heer Jezus. Maar ook wel over Salomo, maar dat is maar de halve waarheid. Snapt u een beetje wat ik bedoel? Dit wordt ook in Joodse kringen gezien als de Messiaanse belofte. En in Handelingen, dat ga ik nu niet lezen met u, noemt Paulus en ook de Heer zelf, dit noemt hij de trouwe genadebewijzen van David. Zo wordt dat genoemd. Als u die term opzoekt in de concordantie of op internet, dan kom je bij deze belofte. Hier wordt beloofd dat de Heer Jezus een koninkrijk opbouwt als zoon van David, dat eeuwig duurt. En als je onderweg bent naar het Nieuwe Testament, kom je langs Daniël. En daar lezen we dat al die koninkrijken opgevolgd worden door een volgende. Maar de laatste is ook de laatste, want die wordt niet meer opgevolgd. Dat betekent dat die eeuwig is. En daar staat dat die steen is die losgemaakt wordt van die berg. En die rolt naar beneden en die vult dan de hele aarde. Dan is er ook geen plaats meer voor een tegenstander. En dan is hij koning der koningen. En dat is Christus. Dat is mooi. En dat is de beginning, de beginmaking van het eeuwige, altoosdurende koninkrijk Gods. We weten dat ook in Openbaring staat dat na 1000 jaar de Satan nog losgelaten zal worden. En dan moet je al gaan denken, hoe kan dat? Zou toch vrede zijn? En blijkbaar, en daar komen we ook op, is er in die 1000 jaren nog niet alleen maar volmaking. Het gaat op een gegeven moment ook weer mis. En dan is dus genadeklap, mag ik het zo zeggen, dat de Heer Jezus zegt, nou gaat voorgoed die slang weg. En die komt ook nooit meer terug. En dan krijg je wat Petrus van zegt, wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar enkel gerechtigheid woont. Dus we hebben nog een hele tijd te gaan, maar ik wou graag vanmorgen met u nadenken aan de hand van Jesaja, waar ik nu heen ga, maar dit moest eigenlijk even gezegd worden, dit is de basis. En dan in Jesaja heb ik een aantal bijbelgedeeltes waar ik een paar teksten uit lees. Dus ik ga nu een bloemlezing doen van Messiaanse beloften. En dat is mooi, want je krijgt een hele andere mindset. Je krijgt iets van, wat zegt God nou? Of wat zegt Paulus daar nou in 1 Korinthe 15 over? Wat gaat er nou eigenlijk allemaal gebeuren? Wat gebeurt er nu straks? Nou, en dan wil ik eerst met u gaan naar Jesaja 2. Ik heb er ongeveer 10 hoofdstukken voor uitgezocht. En ik denk dat er meer zijn. Maar ik zeg er niet zo heel veel van. Maar ik lees het met u. En dan hoop ik dat het bij u beklijft. Desnoods schrijft u het maar op. Of misschien hebt u een fotografisch geheugen. Wat ik trouwens niet heb. Maar dan lees ik eerst Jesaja 2. En dan begin ik de eerste 5 versen en dan houd ik even over op. En dan staat er, bij mij staat er boven het komende vrederijk. Ik weet niet wat er bij u staat. Maar dat zijn natuurlijk teksten, die heeft de vertaling, dat zijn de vertalers die dat gezegd hebben. Dit is niet letterlijk. Maar goed, het is een weergave van de inhoud van die eerste 5 teksten. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. En dan zegt hij, het zal geschieden in het laatste der dagen. Nou, dan stop ik even, want het laatste der dagen is niet maar zoiets, maar dat is een term. Dat is een term, het is een profetische term. Maar zoek dat lekker zelf op. Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan. Een berg is ook altijd een beeld van een koninkrijk. En dan zal die vaststaan als de hoogste der bergen. Ik weet niet of dat letterlijk de hoogste is. Want de Himalaya is 6 kilometer. Nee, Kilimanjaro is al 6 kilometer. En ik weet niet hoe hoog de berg Sion is. Maar het gaat overdrachtelijk. Hè? Het is de meest invloedrijke, krachtige berg die er is op de wereld. Dus hij zal vaststaan als de hoogste der bergen. Hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volken zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, stelt u zich dat eens voor. Komt, laten we opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen, en omdat wij zijn paden bewandelen, want, het is een hele belangrijke, hele bekende, uit Sion zal de wet uitgaan. En des Heren woord uit Jeruzalem. Hij zal richten tussen volk en volk. En recht spreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden. En hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer tegen een ander volk het zwaard opheffen. En zij zullen de oorlog niet meer leren. Het huis van Jacob komt. Laten wij wandelen in het licht des Heren. Maakt niks uit. We waren bij Jesaja 2, broeder. Doe je Bijbel maar gauw los bij Jesaja. We gaan gewoon verder. Geef die man een Bijbel. Jesaja 11. Ja, ik snap het goed. Bij mij ook net goed. Jesaja 11, lieve broeders en zusters. Jesaja 11, vers 1 tot 16. Ik zal hem even zeggen waar we zijn gebleven. We zijn bezig om na te denken over wat het betekent als de Heer Jezus koning zal zijn op deze aarde. En als je een kind van God bent, dan mag je hem helpen. Ben je erbij?
Ja.
Goed zo. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. Mooie beschrijving, hè? Wie is dat? Wie is Isaï? Jesse. Isaï is Jesse. En uit die tronk. Want Jesse en Isaï, één is Grieks, mijn zoon heet Jesse. Maar in het Hebreeuws heet hij Isaï. Jesse, heb je hem, de vader. Dus uit die tronk die afgekapt was, die dood was, kwam er een nieuwe scheut. Daar heb je hem. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En dit is het. En op hem zal de geest des Heeren rusten. De geest van wijsheid, verstand, de geest van raad, sterkte. De geest van kennis en vrezen des Heeren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heeren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien. Noch recht spreken naar hetgeen zijn oren horen. Want hij zal de geringen in gerechtigheid richten. En over de ootmoedigen des lands zal in billijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen tegen de goddelozen doden. Staat er. Koning des vredes zal toch de goddelozen met de adem van zijn lippen doden. De gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn en trouw de gordel van zijn heupen. En dan die kenmerkende uitspraken. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zal neerleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn. En de kleine jongen zal ze hoeden. De koe, de berin zullen tezamen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen neerleggen en de leeuw zal stro eten. Als een rund. Dan zal een zuigeling bij het hol van de adder spelen. En haar nest van een. En naar het nest van de giftige slang. Zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. En dan staat er: men zal geen kwaad doen. Noch verderf stichten. Op gans mijn heilige berg. Want. En dit vond ik als jongen al zo bijzonder. Dit. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Als de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal te dien dagen geschieden dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken. Dus die wortel van Isaï, dat is de Heer Jezus. Isaï was dus zijn vader. Die zal staan als een banier der natiën en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Is dat niet mooi? Dat is dus waar wij naartoe gaan. Dat is dit. Dat is het rijk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. En dan maak ik een enorme sprong. Dan ga ik naar de laatste hoofdstukken. Naar Jesaja 56, vers 1 tot 7. En ik zeg er even bij in het opzoeken. De Bijbel spreekt over Christus in het Oude Testament min of meer in verborgen termen. Hè? Het is er opgeschreven dat je nu herkent wat er staat. Maar ook de discipelen wisten heel veel dingen niet. Terwijl het er wel stond. De opstanding van Christus is gewoon uit psalmen te halen. Maar dan heb je wel toelichting nodig. Petrus deed dat. Hij legde dingen naast elkaar en hij legde uit dat dat ging over de opstanding. Maar dat hadden ze voor die tijd niet in de gaten. En ik denk dat het misschien ook met een bedoeling is verborgen gebleven. Want er staat in 1 Korinthe dat als de duivel had geweten dat Jezus uit de dood zou opstaan. Maar waren we hier nu niet geweest misschien? Snapt u? Dus, maar wij lezen nu de verborgen dingen en we begrijpen over wie het gaat. Omdat we de context nu snappen. 7 teksten uit Jesaja 56. Daar staat het heil ook voor vreemdelingen bij mij. Zo zegt de Heer, onderhoud het recht en doe gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. Welzalig de sterveling die dit doet en het mensenkind dat daaraan vasthoudt, die acht geeft op de Sabbat, zodat hij die niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat hij niets kwaads doet. Laat dan de vreemdeling die zich bij de Heer aansloot niet zeggen, dus hij hoeft zich niet achtergesteld te voelen, de Heer zal mij zeker afzonderen van zijn volk. En laat de ontmanden niet zeggen, zie, ik ben een dorre boom. Want zo zegt de Heer van de ontmanden die mijn sabbaten onderhouden en verkiezen, wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam. Beter dan zonen en dochters. Ik geef hun een eeuwige naam die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemdelingen die zich bij hem aansloten om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben en om hem tot knechten te zijn, allen die de Sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond, hen zal ik brengen naar mijn heilige berg en ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis. En noemt Sion dus ook een bedehuis. Je kunt daar dus de Heer vinden en je wordt daar dus ook onderricht. Hun brandoffers, er wordt ook schijnbaar ook offers gebracht, en slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. En geen koopmanshuis, denk ik dan. Want die sloeg hij eruit. Hè? Het woord van de Heere Heer, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt, ik zal daartoe nog vermeerderen, bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn. Dus het wordt een zwerm van mensen die de Heer zoeken. Een paar hoofdstukken verder, hoofdstuk 60. Tien teksten. Ja, sorry voor het lezen, maar dan ben ik zelf ook niet zoveel aan het woord. Sta op, zegt de Heer. Word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natie, maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal onder u over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Het gaat allemaal op naar Jeruzalem. Hè? Het Jeruzalem wat de Heer zal bouwen. Hef uw ogen op en zie rondom. Zij allen verzamelen zich, komen tot u. Uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de heup gedragen. Dan zult gij zien en stralen van vreugde. Uw hart zal ontroerd verruimen. Want tot u zal de rijkdom der zee zich wenden. Het vermogen van volken zal tot u komen. Stop ik even. Het doet mij toch wel denken aan Salomo's rijk. Als je leest over koning Salomo, wat hij kende helemaal geen oorlog. En volkeren van ver kwamen. En hij werd schatrijk. Ze brachten hem dus hulde. En ze zullen dat dus in de toekomst ook bij de Heer doen. Het is een voorafschaduwing geweest. En nu komen we ook bij Salomo's bezoek. Let maar op in vers 6. Een menigte kamelen zal u overdekken. Jonge kamelen van Midjam en Eva. En dan uit Seba. Die naam kennen we van de koningin. Zullen zij allen komen. Goud en wierook zullen ze mij aanbrengen. En de roemrijke daden des Heren blijde verkondigen. Al de schepen van Keda zullen zich voor u verzamelen. De rammen van Nabajo zullen zich tot u ten dienste stellen. Zij zullen als een welgevallig offer op mijn altaar komen. en aan mijn luisterrijk huis zal ik luister verlenen. En dan een hele interessante, maar daar mag u zelf even over nadenken. Vers 8, die lees ik dan toch maar. Wie zijn deze? Wanneer werd die vraag ook gesteld? Wie zijn deze? Dat was de vraag van Jacob aan zijn zoon Jozef. Wie zijn die twee jaar? En dat waren Manasse en Ephraim. Dat is heel bijzonder, dat is symboliek, typologie, maar denk er maar eens over na. En het waren ook in Jesaja, wie zijn deze? Dan zegt dan de profeet of de Heer, dat zijn de kinderen die gij mij gegeven hebt. We lezen het ook in Hebreeën 2 of 3. Wie zijn deze? Dat gaat dus over kinderen die de Heer Jezus ontving, buiten de normale gang van zaken om. Wie zijn deze? Begrijpt u waar ik een beetje heen wil? Ik ga het nu niet zeggen, want misschien zegt, dus dan noem je mij misschien wel een ketter, dat wil ik nou ook weer niet. Maar het is wel heel bijzonder wat hier staat. Wie zijn deze die als een wolk komen aangevlogen en als duiven naar hun til? Zo'n tekst, dan moet je gaan denken, hé, wat is dat toch voor een aparte tekst? Zou daar ook wat symboliek in zitten? Maar ik laat het nu even bij, maar ik zou tot 7 lezen en ik was ondeugend, ik las nog een tekst meer. En nou naar 61, dat is ook een heel mooi hoofdstuk. Want dit hoofdstuk kennen we uit Lucas, waar de Heer het voorleest en dan stopt de Heer halverwege. Ik weet niet of iemand van u nu ook wakker wordt. Maar de Heer Jezus leest dit als hij in de Capernaum komt, in de synagoge. Als eerste optreden staat er dan bij, het eerste optreden van de Heer. En dan pakt hij die boekrol en dan leest hij dit. Maar wat hij dan doet, dat hij stopt waar ik verder ga. Ja, sorry dat ik het zo zeg. Hij stopt daar, want hier wordt ook de dag des Heeren genoemd en die noemt hij niet. Dus wat de Heer Jezus doet, de profeet sprak van mij. En ik lees nu wat over mij gaat. Dat zei de Heer daar. Maar hij leest niet dat de Heer ook nog daarna de dag des oordeels deed. En daar stopte de Heer Jezus in Lucas, want daar werd het vrede, tijd, genade. En de dag des Heeren, daar zitten wij ook nog op te wachten. Snapt u wat ik bedoel? Dus Jesaja leest het geheel, of beschrijft het geheel. Die beschrijft dus een langere periode en de Heer Jezus houdt op een gegeven moment op. En trouwens, het gevolg daarvan is dat ze hem bijna van de rotsen afwerpen. Hè. Dat is allemaal in diezelfde, dat is dezelfde zonde, zaterdag. Nou, nu terug naar Jesaja 61. Dan zegt hier de profeet, wat gaat over de Heer. De geest des Heeren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Want de Heer Jezus is gezalfd tot koning en tot priester. Het gaat over de Heer Jezus Christus. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ontmoedigen. Om te verbinden voor gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor gebondenen opening der gevangenis. En dan staat er om uit te roepen een jaar van welbehagen des Heren. En dan stopt de Heer in Lucas. En hier staat een dag der wraken van onze God om treurenden te troosten en om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geven het hoofdsieraad in plaats van as enzovoort. Maar dit gaat over het komende koninkrijk en voorafgaande gaat het hier dus over wat de Heer van zichzelf zegt, want dat kunnen we lezen in Lucas 4 vers 18. Die tekst leest hij daar letterlijk. Ik ga nu even naar Lucas 4 vers 18 om het verband aan te geven en dan laat ik het weer bij uzelf. Want ik ga ervan uit dat u de hele middag Bijbelstudie doet. Inmiddels. Maar wat moet je anders? Het regent misschien. Lucas 4 vers 18. Kijk, en dan hoop ik dat u begrijpt dat de Heer hier stopt. Want net lazen we wat meer. De Geest des Heeren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. Dit is dus letterlijk Jesaja 61, staat bij mij ook een tekstverwijzing onder. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid en om te verkondigen het aangename jaar des Heeren. En dan staat er in vers 20, daarna sloot hij het boek. En als ik net in Jesaja 61 las, dan leest hij dus om uit te roepen het aangename jaar des Heeren, of het jaar van welbehagen des Heeren, en in Jesaja 61 staat, en een dag der wraken van onze God. Maar dat lag de Heer niet. Denk er eens over na. Het gebeurde toen ook nog niet. Want de dag der wraken is als de Heer Jezus terugkomt. En zijn koninkrijken aan zich onderwerpt. Dan is het die steen die van die berg afrolt en alle koninkrijken vermorzelt. En er is er een groep mensen uit de gemeente die hem daarbij assisteert. En dat bent u en ik, want wij zullen met hem heersen. Snapt u de belang van onze visie? Dat je je niet meer bezighoudt met de dingen waar ze hier maar mee bezig zijn. Want ze zijn het met elkaar ook niet eens. Maar wij zijn straks op weg naar een eenheid. En wij richten ons op wat het woord zet. En we doen dat in gebrekkigheid. Hè? Ik ben ook beperkt. Maar ik probeer alleen maar mee. Ik probeer alleen maar te graven en uw gedachten te laten zien. En probeer samen te zoeken naar het plan van God. Dit is geen wiskunde. Dit is onderzoek. En ik hoop dat we de goede richting vinden. De weg van de Heer Jezus. De weg van het hoop, van de toekomst. En het gaat hier dus richting, in vers 2 was dat, en de dag der wraken. Maar u weet toch ook wel dat de dag der wraken nog niet gekomen is? U weet toch ook dat dat de 70ste jaarweek van Daniël straks wordt? En dat we daar nog steeds niet zijn. En u weet toch dat wij niet gesteld zijn tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid. En wij horen toch niet bij deze wereld. Wij wandelen toch ook niet in duisternis. Wij wandelen in het licht van de Heer Jezus. En wij wachten op de komende koning. En wij zingen met de Heer, met Johan de Heer geloof ik. Neem de wereld. Geef mij Jezus. Alsjeblieft, neem hem mee en laat je het niet meer zien. Klaag niet meer, weet je. Ik heb een levende hoop. En wat de overheid. Oké, belasting, dan betalen we belasting. Maar laat me dan met rust, zegt Paulus. Snapt u? Het is niet een nadruk leggen op dat gepeupel hier. Want ze waren het niet met elkaar eens en dat zullen ze ook nooit samen worden. Dat was de duivel ook niet. Die is ook verdeeld. Maar de Heer Jezus is eenheid, is vrede en zoekt het goede voor zijn schepsels. En hier vinden we dus de dag der wraken wel genoemd. Nou, dat was even mijn zijweggetje. En dan ga ik... Moet ik nog eventjes naar 63, vers 1 tot 6, en dat is niet het vrederijk, maar dat is wat er vooraf gaat. Want hier vinden we teksten, die lezen we ook in Openbaring, die gaan over iemand die net een strijd heeft gestreden. En dan staat haar, wie is het die van Edom komt, Jesaja 63, in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad, vier over voortschrijdt in zijn grote kracht. En dan zegt hij, ik ben het die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad? En zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpest betreedt? Nu stop ik even. Als je Openbaring leest over een wijnpest, dan gaat het niet over een oogstfeest. Jawel, maar dan gaat het over bloed. Dan gaat het over strijd. En daar gaat het hier ook over. Het gaat hier over een strijd. Maar ik tip het even aan. En dan staat hij, ik heb de pers alleen getreden en alle volken. Sorry. Ik heb de pers, vers 3, alleen getreden en van de volken was niemand bij mij. Ik trad hen in mijn toorn. In mijn wraak. En vertrad hen in mijn grimmigheid. Toen spatte het bloed. Hun bloed op mijn kleren en ik bezoedelde mijn ganse gewaad. Want, en ik lees maar even verder. De dag der wraak had ik in de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen. En ik zag rond en er was geen helper en ik ontzette mij, maar niemand bood steun. Toen verschafte mijn arm mij hulp en mijn grimmigheid ondersteunde mij. Dit is symboliek, maar hij kreeg kracht. Linksom of rechtsom, ik denk dat we dat wel begrijpen waar het hier over gaat. En ik vertrapte volken in mijn toorn. Ik maakte hen dronken in mijn grimmigheid en deed hun bloed ter aarde stromen. Dit is de dag der wraak. En als we dan even terugslaan naar Psalm 2. En dat moet ik zo gaan afronden. Maar ik neem u mee omdat het allemaal aansluit op elkaar. En we moeten ons op deze dingen richten. Want in Psalm 2 lezen wij... En hier vinden we in Psalm 2 het profetische woord in notendop. Ik begin met vers 4, want dat zet een toon. Die in de hemel zetelt lacht, de Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toorn. en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Nou, daar hebben we daar net al die teksten over gelezen. En dan zegt hij, ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Opgewekt uit de dood. Toen ging het dus lopen. De Heer Jezus heeft door zijn dood en opstanding het plan Gods doen doorgaan en is daarmee gesteld tot de Allerhoogste. Hij ontving toen een naam boven alle namen, zegt Hebreeën. En dan zegt de Heer, dit is heel opmerkelijk, dus hij is verwekt. 1 Korinthe 15, hij is de eersteling, hij werd tot zoon gesteld hier. En dan zegt hij, vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren als een ijzeren knots en hen stuk slaan als pottenbakerswerk. Dus tussen vers 7 en 8, tussen zijn opstanding en het moment dat hij aan de Vader zegt, vraag aan mij, ik zal uw volken geven tot erfdeel. Ziet u wat hier speelt? Dus de Heer Jezus heeft de dood overwonnen. En dan wordt het tegen hem gezegd, vraag naar mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel. Snapt u het programma? En daar zat minstens 2000 jaar tussen. En als dan, sorry voor het ongemak, als ik dan aan Petrus denk. En Petrus zegt, in de laatste dagen komen de spotters. Die zeggen, oh wat blijft de koste van zijn komst, toch? En wat zegt Petrus dan? Maar het is langmoedigheid. Het is geduld. Maar God wil niet dat er iemand verloren gaat. Dat is de toon. Het is niet vergeten. Het is een plan wat zich voltrekt. En we doen het met alle beperking, onderzoeken we dat woord en proberen we het te begrijpen. Net als die profeten. Ook Petrus zegt dat, hè? De profeten hebben toenmaals onderzocht. 1 Petrus 1 vers 10, prachtige tekst over waar gaat het hier over? Wanneer is dat lijden van Christus? En de heerlijkheid daarna gaande. Dus ook wij onderzoeken. Maar wij proberen te begrijpen wat over gaat. En hier lezen we dus dat de Heer Jezus opgewekt is uit de dood. Hij is de Zoon. En God zegt tegen hem, vraag en ik zal je alles geven tot je erfdeel. En voorafgaande eraan zal hij ze allemaal verpletteren. En dat noemen wij de dag der wraken. En daarom horen wij daar niet bij. Want hier vinden, sorry voor de tekstverwijzing, maar je ziet hier een tekstverwijzing onder, Openbaring 2 vers 27 en 28. Er wordt deze tekst aangehaald over het veroordelen van de heidenen. En dan staat er, als je trouw bent, zul je met mij heersen over de vijanden, gelijk ook ik van mijn Vader ontvangen heb. En daar heb je de sleutel, onder andere, er zullen er meer zijn. Ziet u de verbinding over Christus gaat een weg van dood en opstanding en verheerlijking. En hij krijgt straks alles tot zijn aardrijk. Daarom heeft hij ook die boekrol in Openbaring 4. Dat is zijn eigendomsrecht. Hij is de enige die hem openen mag. Hij is degene die eigenaar is. Hij heeft de schepping vrijgekocht. Hij is degene die het eindoordeel afspreekt. En God zegt, eist van mij en ik geef je alles. En hij wacht. Hij hoopt dat er nog velen komen. Op de uitnodiging van het evangelie. Hij wil, dat zegt Peter, hij wil niet dat iemand verloren gaat. Ziet u, en dan staat daar letterlijk het woord langmoedigheid. En weet u wat langmoedigheid is? Zoek het maar op in Van Dalen's dikke boek. Dat betekent geduld tot een bepaald moment. Het is niet dit. Het is, ik wacht nog even. Ik wacht nog even. Zouden ze komen? Zouden ze komen? Nog een keer het evangelie. Zouden ze nog mijn woord verkondigen? Ik hoop maar dat er velen komen. En op een bepaald moment zegt Heer Jezus, en nu eis ik het op. En dan lezen we Jesaja 61. Wie is dat daar, die van Bosra komt, met dat rode? Dan zegt hij, ik heb de volken onderworpen. En dan begint Jesaja met al die hoofdstukken over dat vrederijk. Maar er is wel wat aan vooraf gegaan. En dat noemt de Bijbel de dag der wraken. En wraken is oordeel. En daarom zegt Paulus in Thessalonicenzen, wij zijn niet gesteld tot wraak, tot oordeel, tot toorn. Maar wij zijn gesteld tot zaligheid. Daarom is de grote verdrukking, u zult wel verdrukking krijgen, maar de grote dag der wraak, waar we het hier over hebben, dan kan de gemeente daar geen onderdeel meer van zijn. Want die is daarvan vrijgesproken. Wij hebben geschuild achter het bloed van Christus. Wij hebben Pascha gevierd. En wat betekent Pascha? Voorbijgaan. Wat gaat er dan voorbij? Nou, die doodsengel. Want die zag het bloed en die ging voorbij. En hij is ook uw deur voorbij gegaan, hopelijk. U schuilt ook achter het bloed van Christus. Dus is uw oordeel al uitgesproken over de zoon toen hij stierf. Snapt u? Uw oordeel is al voltrokken. U leeft in de genadetijd. En allen die komen tot die genade zullen ook niet onder dat oordeel vallen. Maar God zegt, er is een dag, dat zegt de Heer Jezus, of dat zegt Lucas in Handelingen, dat God een dag heeft bepaald dat hij de aarde rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daardoor heeft aangesteld door hem uit de dood op te wekken. Of door te bewijzen dat hij het is door hem uit de dood op te wekken. Het wijst allemaal naar de Heer Jezus Christus. En het unieke is dat wij door genade toebehoren aan het lichaam van Christus en horen bij een koninkrijk van het licht en niet horen bij dit koninkrijk. Wij zijn daar uitgetrokken, wij zijn hemelburgers. Alle brieven van Paulus spreken over dat we hemelburgers zijn, getrokken zijn, hoor niet bij dit koninkrijk. Daarom hemelse broeders, hè, die de hemelse, wat staat er in Hebreeën, die de hemelse roeping deelachtig geworden zijn, dank u. Hemelse roeping deelachtig geworden zijn. Laat die lui toch met elkaar vechten. Gooi de knuppel in het hoenderoks nu en dan en loop lachend weg. Wij horen ergens anders bij. Wij moeten er ook om lachen. Dat doet de Heer ook. Volg het. Maar ja, ben ik ondeugend natuurlijk. Laten we dan naar het laatste hoofdstuk gaan. Dat was 66 en dan sluit ik af. Dan lees ik de eerste tekst en dan 21 en 22. Maar de eerste vind ik erg mooi in, ter afsluiting, als er onder ons nog mensen zijn die hem niet kennen, dan roepen wij die mensen op om toch al vooral de dag des toorns te ontlopen, als ik het dan zo mag zeggen. Te raadplegen was ik voor hen die naar mij niet vroegen. Te raadplegen, zegt de Heer, was ik voor hen die naar mij niet vroegen. Nou, hij kwam tot het zijne, maar het zijne heeft hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, die vroegen er aanvankelijk niet naar, maar die werden bereikt met het evangelie. En die hoorden iets waar ze nog nooit van gehoord hebben. En die zeiden, dat klinkt goed. Geef mij dat evangelie maar. Maar de Joden, die zeiden, nou, geef mij, dat hebben we net gelezen. Dat koninkrijk ging naar een ander volk. En hier lezen we, te raadplegen was ik voor hen die naar mij niet vroegen. Te vinden voor hen die mij niet zochten. Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep. Dat is dus niet het Joodse volk. Dat zijn andere volk. Dat zijn de volkeren uit de wereld, uit de gemeente, Handelingen 15. Hier ben ik, zeg ik. Hier ben ik. De ganse dag breidde ik mijn handen uit naar een opstandig volk, dat volgens eigen overleggingen wandelde, een weg die niet goed is. Een volk dat mij bestendig, openlijk krenkt. Dat gaat over het volk waar de Heer Jezus tegen sprak toen hij zei, ja, maar dat koninkrijk voor jullie, dat wordt aan een ander koninkrijk gegeven. Ernstig, hè? En dat staat hier. En dan lezen we tot slot Jesaja 66, twee teksten, en dan hou ik erover op. Zij zullen huizen bouwen en die bewonen. Gaat door dat vrederijk. Dus Jesaja 66, 5, excuses, 65, dus 21, excuses, ik zit op het verkeerde. Ja, u wordt ook moe, ik word ook al moe. Maar we hebben ook een uur korter geslapen allemaal. Nou goed. Ik sluit af deze woordverkondiging met Jesaja 65, vers 21 en 22. Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en die vrucht daarvan eten. Zij zullen niet bouwen opdat een ander er wonen. Dat gebeurde dus in het verleden, hè? Zij werden verjaagd, ik lees de Richteren maar. Zij zullen niet bouwen opdat een ander er wonen. Ze zullen niet planten opdat een ander het eten. Want als de levensduur van bomen, en daar komt de leeftijd van de mens, zal de leeftijd van mijn volk zijn. In de Bijbel wordt een boom ongeveer 100 jaar geschat. Dus het worden allemaal oudere mensen. Ze worden dus, de bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en van het werk hunne handen zullen mijn uitverkorenen genieten. Zij zullen niet te vergeefs zwoegen en mijn kinderen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood. Want zij zullen een voor de Heere gezegend geslacht zijn en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat ik antwoorden zal voordat zij roepen. Terwijl zij nog spreken zal ik hen verhoren. En dan nog een keer die tekst. De wolf en het lam zullen het samen weiden. De leeuw zal stro eten als een rund. De slang zal stof tot spijs hebben. Zij zullen geen kwaad doen, nog verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de Heer. En dan sluit ik af om te zeggen, dit gaat over het toekomende rijk van Christus. waar de verzamelde stammen van het volk Israël weer terug zullen zijn in het land van hun vaderen. Zij zullen daar wonen nadat ze tot geloof zijn gekomen. Ze zullen de Heer dienen en dat volk Israël, wat destijds hem afwees, zal hem straks weer aannemen. En dat zal dus aan het hoofd der volkeren zijn. En dan is er ook nog een volk wat daarboven staat en met Christus regeert. En dat mogen wij door genade zijn. En wij willen nu de onderste weg gaan in dit leven. We willen nu zeggen, nou ja, neem dan alles maar. Die wereld, maar geef mij de Heer Jezus. Zullen we hem daarvoor danken? Lieve Heer Jezus, wij staan hier op ons zondagse pak na te denken over uw lijdensweg. Over uw geweldige, gewelddadige dood die u ondergaan hebt op het kruis van Golgotha. Dat u daar de zonde de wereld gedragen hebt. Dat u voor een vloek bent geworden aan het kruis. Maar dat u om de vreugde welke u voorgesteld werd, dit heeft ondergaan. En u hebt ons, uw kinderen, gekocht uit deze tegenwoordige boze wereld met uw kostbaar dierbaar bloed. En u hebt ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En u bent zo goed voor ons, dat u ons wilt bewaren voor de komende toorn. En voor de vernedering van alle tegenstanders. Want u zult heersen. En Heer, u zult ook uw volk in de toekomst weer verzamelen. Het volk wat u beloofd hebt om daar te wonen. Maar dan zullen zij ook net als ons hun knie gebogen moeten hebben. En al was het eerst voor hun, ondanks dat is het ook voor ons. En al was het eerst voor de Jood, het is ook voor de Griek. En al was het eerst voor uw geliefde volk en ze zullen weer hersteld worden, daarvan spreekt uw woord. Het land zal niet meer verlaten zijn, maar zal gezocht zijn. En uw volk zal niet meer verworpen zijn, maar zal weer verzameld worden. Maar Heer, voor die tijd mogen wij delen in uw heerlijkheid. Mogen wij toegevoegd worden aan die hemelse scharen rondom uw troon. Mogen wij zien, Heer Jezus, waar wij in geloofd hebben. Want nu is het nog geloven, maar straks zullen wij u zien van aangezicht tot aangezicht. Heer, wij zijn ons niet bewust wat een werk eraan vooraf ging. Maar ook wat er nog komen gaat. Maar Heer, we willen u graag vragen of u ons te binnen wilt brengen, die gedeeltes van uw woord die ons richten op die weg van de Heer Jezus. Die weg die de nederige weg is, dat is de minste, dat is de laagste weg. Maar net als u, Heer, leidt het tot de hoogste weg. En daar dank ik u voor, Heer, dat u ons een levende hoop gaf, een voorbeeld gaf en ook door uw geest wilt leiden in al die waarheid.